Er zijn een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat we u herinneren willen aan de extra collecte voor het bouwfonds die volgende week zondag zal worden gehouden. En de tweede mededeling is dat we de voorbeden in verband met de viering van het Heilig Avondmaal deze morgen in de avonddienst hopen te doen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 63, de versen 2 en 3. Psalm 63, vers 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63. Wij willen ons nu stellen onder de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het Evangelie naar Johannes, 18e hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. We noemen nu Johannes 18, vers 1 tot en met 14, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 18, Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam aldaar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als zij dan tot hen zeiden: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaren der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidde hem henen eerst tot Annas, want hij was de vrouws vader van Caiaphas, welke deszelfde jaars hogepriester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierve. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij een woord uit dit gedeelte, namelijk het tweede gedeelte van het 11e vers, Johannes 18, vers 11b, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen: De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Heere, wij zijn deze morgen samengekomen in een uur waarin uw woord verkondigd mag worden en ook het heilig sacrament van het avondmaal bediend mag worden. Dat is een groot voorrecht, dat u het voor ons nog zondag laat worden en dat wij samen mogen komen in uw huis in een dienst des woords en der gebeden, ook in een dienst waarin de heilige tekenen van brood en wijn uitgereikt mogen worden aan al degenen die u vrezen. En nu smeken we van u, Heere, wil u zelf in ons midden zijn. De oude psalm zegt het: uw komst alleen is het die ons heilvol maken kan. En dat geldt heel in het bijzonder ook in een dienst als deze. Want als wij vanmorgen in deze dienst aan onszelf zouden worden overgelaten, wie zijn we dan? Dan kunnen we woorden spreken en handelingen verrichten. Maar dan blijft het niet meer dan menselijk en ten diepste dan vleeselijk. Dan kunnen het woorden zijn die op zichzelf waar zijn en handelingen die in het licht van uw woord betekenis hebben. Maar als u zelf de betekenis en als u zelf de krachtige bediening van uw Heilige Geest er niet inlegt, dan is het alles toch leeg zonder u. En dat is het allerergste wat ons op deze dag en in deze dienst zou kunnen gebeuren. En daarom smeken we of u naar uw belofte en naar uw grondeloze barmhartigheid deze morgen in ons midden zou willen zijn. Of u zou willen geven dat we deze morgen alles ontvangen in de bediening van het woord. Heere, geef ons een stem om te spreken en kracht om het woord uit te dragen, maar vooral ook de bediening van uw Heilige Geest, opdat wij spreken mogen zoals u wilt dat we spreken zullen. En ook wanneer wij geroepen worden om het sacrament van het avondmaal te bedienen, wil u ook dan, bij alles wat daar gebeuren moet en bij de woorden die aan de tafel gesproken worden, aan ons denken. Dat bidden we niet alleen voor onszelf, zelfs niet in de eerste plaats voor onszelf, maar wil u het geven in het midden van de gemeente. Wil u geven, Heere, dat ook bij het luisteren de hindernissen die er kunnen zijn, weg mogen vallen. Wil u geven dat we aandachtig mogen luisteren en alle dingen die een belemmering kunnen vormen door uzelf worden weggenomen. Maar geef vooral zoveel bediening van uw geest dat harten geraakt worden. Heere, laat het zo mogen zijn dat mensen die onbekeerd zijn en vreemdeling zijn van het werk van u, getroffen mogen worden door het woord en heilig jaloers mogen worden op wat uw kerk ontvangen mag, ook wanneer ze onder de tekenen van brood en wijn door u gesterkt mag worden. Wil u zijn met mensen die worstelen met de geestelijke dingen, maar vanmorgen in alle duisternis misschien geen licht kunnen vinden. Heere, wil u ook hun hart toch richten op u en wil u een onderwijs geven. En waar mensen misschien vanmorgen in alle duisternis en in alle vragen hun plaats in de kerk hebben ingenomen. En toch niet mogen ontkennen dat gij zelf in hun leven een goed werk begonnen zijt. En tot hun hart gesproken hebt. Heere, wil u dan de beletselen genadig wegnemen. En degene die van verre staan naderbij brengen. Uw volk, wat soms zo in het donker kan dwalen, door eigen schuld weer op het rechte pad brengen. En wil u geven dat ze meer kennis mogen ontvangen van uw werk. En vooral van die gezegende koning en middelaar, de Heere Jezus Christus. Heere, wil u daartoe ook de prediking en het sacrament van morgen gebruiken. Oefen uw kinderen in de kennis van u en in de kennis van zichzelf. En in de kennis van vorst Immanuel, Jezus Christus. En wil u geven dat we zo een gezegende dienst mogen ontvangen. Wil u, die alle harten kent, tot in het meest nauwkeurige en volmaakte toe. Vanmorgen allen die u vrezen, hoe bestreden ze ook zijn, een plaats gunnen aan uw tafel en zelf de gastheer zijn en nodigen. Wil u hen vrijmoedigheid geven. Maar wil u ook in die zin de gastheer zijn, dat u die de harten kent, allen die hier geen plaats hebben, weert en tegenhoudt. Heren, wij bidden of u zelf zo de omheining om uw tafel wilt brengen, zoals de oude vaderen dat zeiden, en zelf in die omheining de deuren wilt openen, nadat u weet dat toegesloten en ontsloten mag worden. Wil u deze morgen ook aan de tafel bijzonder nabij zijn. Denk aan allen die uw naam vrezen mogen. Denk aan het bestreden geloof. Denk aan hen die de weg niet zien. Wil u hen vanuit het woord en vanuit het sacrament onderwijzen. Wil u hen die met een stil verlangen en met een begeerte hun plaats in de kerk innamen, niet beschamen. Wil u hen, voor wie het deze week licht mocht worden, en die met enige hoop en met een diepe verwachting zo hier in de kerk mochten komen, een zelf bevestigen en schragen. Heere, u weet wat al uw kinderen nodig hebben. En wil u ons naar uw eigen woord verheugen in uw bedehuis. Wij moeten het u belijden, dat wij voor al deze zegeningen u niets hebben aan te bieden. Wij staan met lege handen, met bevlekte handen. Bij ons zijn de zonden en de ongerechtigheden. En wanneer wij terugzien op de week van voorbereiding, dan zal er niemand van ons kunnen zijn die durft te zeggen en die ook mag zeggen dat hij in die week van voorbereiding elke dag opnieuw geweest is die hij of zij voor u zou moeten zijn. Dan getuigt er zoveel tegen ons. Ja, als we eerlijk zijn, getuigt ten diepste alles tegen ons. Maar geef, Heere, dat wij niet mogen staren op wat van ons is, maar leer door genade zien op wat bij u te vinden is. Wil u ons ook niet aanzien in onszelf, want dan zou niemand rechtvaardig zijn. Maar wil u ons aanzien in het volbrachte werk van Jezus Christus, uw lieve Zoon. En wil u ons vanuit zijn verzoenend en plaats bekleden sterven opzoeken. En laat het bloed der verzoening ook deze morgen mogen druppen vanaf de kansel en aan de avondmaalstafel. En dat het mag vallen in verslagen harten en gebroken geesten. Heren, we smeken dat uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 69, het tweede en het negende vers. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 69, de versen 2 en 9. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. Geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. En het negende vers, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart vaneen. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. 2 en 9 van Psalm 69. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, het derde vers aan het einde van de prediking. Vanmorgen willen wij gemeente stilstaan bij Christus en de beker van zijn Vader. Dat is het thema van de prediking over deze tekst. En we letten op drie dingen. Allereerst hoe hij de beker van de toorn aanvaardt. In de tweede plaats hoe hij de beker van het lijden leeg drinkt. En in de derde plaats hoe hij de beker van het heil verwerft. Christus en de beker van zijn Vader. Hoe hij de beker van de toorn aanvaardt. Hoe hij de beker van het lijden leegdrinkt. En ten derde hoe hij de beker van het heil verwerft. We hebben de vorige week gezien dat de Heere Jezus Christus in die donkere hof niet alleen was. Daar waren allereerst zijn discipelen die na de bange strijd die hij streed nu wakker geworden zijn en rondom hun meester staan. Maar daar in de verte komen ook de soldaten van de tempelpolitie en de dienstknechten van de overpriesters onder aanvoering van Judas om hem gevangen te nemen. Als ze de Heere Jezus met zijn discipelen daar aantreffen, dan zien we eerst die machtsopenbaring van de Heere Jezus. Want hij treedt uit het donker naar voren en zegt: wien zoekt gij? Het antwoord is: Jezus van Nazareth. En dan volgen die majesteitelijke woorden: ik ben. En ze vallen achterover. Maar ondanks die machtsopenbaring van de Heere Jezus nemen ze hem toch gevangen. En als hij de handen uitstrekt en zegt: indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, dan binden ze hem. Simon Petrus doet nog wel een poging om het voor de Heere Jezus Christus op te nemen. En hij neemt een van de twee zwaarden die ze bij zich hadden en houdt Malchus, de dienstknecht van de hoge priester, het oor af. Maar we weten uit de evangeliën, de andere, dat de Heere Jezus dat oor genas. En dat hij tot Petrus zegt: steek het zwaard in uw schede, want de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Daarmee wordt alles duidelijk wat hier gebeurt. Ze waren gekomen, die bende soldaten en dienstknechten, met zwaarden en stokken, als om een moordenaar of een boosdoener te arresteren. En nu mogen hun zwaarden en stokken niet beantwoord worden op hetzelfde vlak, op hetzelfde niveau. Dat wil Petrus doen. Hij beantwoordt de zwaarden en de stokken met zijn zwaardslag. Maar zo mag het niet. Want de Heere Jezus laat aan Petrus weten dat het hier niet gaat om zomaar een arrestatie die hem als het ware overvalt. Nee, het gaat hier om de raad van God, de Vader, die volvoerd moet worden. En daarom moet Petrus het zwaard in zijn schede steken en hij moet de raad van God laten voortgaan. Wat is die raad van God? Wel, de raad van God is dat Jezus Christus de beker neemt die de Vader hem toemeet en toeschikt. Zal ik de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Wat bedoelt de Heere Jezus met die beeldspraak, de drinkbeker? Wel, u weet dat die beeldspraak hier niet voor het eerst staat. De Heere Jezus heeft, en dat lezen we in de andere evangeliën, Johannes heeft dat niet. De Heere Jezus heeft, voordat dit alles plaatsvindt, in de eenzaamheid van de hof in stilte in het stof gekropen. En hij heeft gebeden: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Toen zag hij als het ware in die benauwende uren in Gethsemane de drinkbeker op zich afkomen. En hij kon die drinkbeker niet drinken. Heel zijn menselijke geest en zijn menselijke lichaam stond tegen die drinkbeker op. En we gaan dat begrijpen wanneer we beseffen dat de drinkbeker van God in het Oude Testament allereerst betekent de drinkbeker van zijn toorn. We lezen in de psalmen en in de profetieën vele malen dat God de beker van zijn toorn, of ook wel genoemd de beker der zwijmeling, uitreikt aan de heidenvolken. En dat doet God in zijn majesteit en macht. En die beker is gevuld als het ware met een bittere wijn. En de heidenen worden gedwongen om die bittere wijn te drinken. De beker der zwijmelingen en de beker van Gods toorn. En die beeldspraak betekent dat God de heidenen in zijn toorn zal straffen. Zoals zij gedwongen worden om die beker te drinken en daardoor dronken worden en waggelen. Zo zal Gods toorn over hen worden uitgegoten. Om één of twee teksten aan te halen, om dit te onderstrepen, zo lezen we in Psalm 75, het 9e vers. Want in des Heeren hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling. Hij schenkt daaruit, doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesem uitzuigende drinken. God schenkt dus uit de beker van zijn toorn, en de goddelozen zullen die beker tot op de droesem, dat is tot op het laagste bezinksel in die wijnbeker, leeg drinken. En in Jeremia 25, misschien nog aangrijpender, leest u deze woorden. Want alzo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd. Neem deze beker des wijns der grimmigheid van mijn handen. En geef die te drinken al de volken tot welke ik u zende. Dat zij drinken en beven en dol worden vanwege het zwaard dat ik onder hen zal zenden. Met andere woorden, Jeremia moet op Gods bevel de beker van Gods toorn uitreiken aan het volk waartoe de Heere hem zendt. En ze zullen door die beker van toorn als het ware dronken worden en beven en in grote angst geraken vanwege het zwaard, dus vanwege het oordeel dat de Heere onder hen zal zenden. En zo krijgt het woord van de beker en de angst van de Heere Jezus Christus in de hof zijn diepe betekenis. Die beker is gevuld tot de opperste rand met de toorn van God. En die beker ziet de Heere Jezus Christus in de duisternis van de hof voor zich. En heel zijn menselijke natuur, heel zijn menselijk hart beeft bij de aanblik van die beker. Maar nu de bange worsteling in Gethsemane voorbij is en de uren gekomen is dat de wrede handen van de soldaten en van de dienstknechten van de overpriesters naar hem uitgestoken worden. Nu is zijn hart bereid. Hij is eens willens geworden met de wil van zijn vader en wil de beker van Gods toorn aanvaarden met heel zijn hart. Hij wil niet meer dat Petrus het zwaard trekt of dat de discipelen het voor hem opnemen. Hij wil zelfs niet meer dat God in zou grijpen. Hij wil nu de beker van zijn vader drinken. En dat is een ontroerend woord, gemeente. Want die beker van Gods toorn, die als het ware schuimend van de toorn van God in de handen van Christus geplaatst wordt, dat is de beker die hij drinken moet, niet omdat hij zelf die beker verdiende, maar omdat hij als borg en zaligmaker de zonden van zijn kerk draagt. En vanwege de zonde die hij als een zware last op zijn rug draagt, wordt hem nu de straf, de toorn, de beker van gramschap uitgereikt. En hij wil die beker drinken. Hij wil die toorn dragen. Hij wil die beker legen tot de laatste druppel toe. O, laten we het niet vergeten. Jezus Christus, neemt deze beker van toorn die u en ik verdienen. Want wanneer wij in deze ogenblikken over dat kostbare geheim van die schuimende toornbeker na mogen denken, dan mogen we er nooit aan voorbij lezen dat wij onszelf die beker hebben waard gemaakt. En de vraag komt heel indringend tot ons vanmorgen: verstaan we dat? Dat wij door onze zonde ons die beker hebben waard gemaakt. Dat wij met onze schuld die beker van Gods toorn hebben vervuld. Over nagedacht in de achterliggende tijd, heel in het bijzonder misschien deze week van voorbereiding, dat met iedere zonde die wij doen, met iedere zondige gedachte die wij koesteren, met elk onvertogen woord wat, met elk vertogen woord wat wij spreken, met iedere daad die wij doen, die het licht van Gods heiligheid niet kan bestaan, vullen wij de beker van de toorn. En als we dan de lijdensweg van de Heere Jezus Christus daarbij betrekken en zien hoe hij kroop in de hof onder die beker van Gods grimmigheid, zien hoe hij straks alle lijden ondergaat voor het Sanhedrin en voor Pilatus, hoe straks de wrede hand geheven wordt om hem aan het kruishout te nagelen. Hebt u het wel eens in mogen zien, in mogen leven? Dat is nu door mijn zonde, door mijn schuld, die doornen kroon gevlochten en die toornen beker vervuld. Of als we daar nooit iets van zagen en misschien nog eigenlijk onberoerd en onbewogen onder de prediking van het woord en bijzonder van het lijdensevangelie voortleven. Mijn beste vriend, dan is het meest dringend nodig vanmorgen de genade van de bekering. Dat uw ogen open gaan en dat u ziet wat ons oude avondmaalsformulier in het begin onderstreept. Dat God de zonde niet ongestraft kon laten, maar ze gestraft heeft door de bittere toornbeker uit te reiken aan zijn lieve zoon. Die toornbeker is dan ook de lijdensbeker. U weet, wanneer u een klein beetje thuis bent in de Bijbel, dat zo het woord beker ook gebruikt wordt. Zeker ook wanneer het gaat over de beker waarover de Heere Jezus hier spreekt. Toornbeker die gevuld is, betekent voor hem bitter lijden. Nee, het is niet zo dat de Heere God die toorn als in een ogenblik laat varen. Dat God de zonde zomaar door de vingers ziet. De toorn betekent lijden. De toorn betekent lijden voor de Heere Jezus Christus. En net zo goed als het beeld van een beker betekent dat de Heere Jezus Christus slok voor slok, als ik het heel eenvoudig mag voorstellen, slok voor slok die beker leeg moet drinken totdat de beker helemaal leeg is. Zo moet hij nu die beker drinken. En dat betekent dat hij van stap tot stap lijden moet en sterven moet, ja, tot in de helse angsten toe zich moet laten vernederen, totdat God zegt: het is genoeg, nu is de beker leeg. En wat heeft het de Heere Jezus Christus gekost om die beker leeg te drinken? O, in gedachten zijn we vanmorgen bij zijn lijdensgang en bij de benauwenis die hij in zijn tere, heilige ziel heeft ondervonden. Hij heeft alles moeten betalen. Tot de laatste penning, tot de laatste cent toe. Hij heeft de beker tot de laatste druppel toe leeg moeten drinken. En dat betekende voor hem de benauwenis in Gethsemane. Maar ook nu hij het over mocht geven in de handen van zijn vader en ten volle bereid is om die beker te drinken, is het lijden niet voorbij. Hij wordt geschopt, geslagen. Hij wordt belasterd tot in zijn middelaarswerk toe. Profeteer ons, wie is het die u geslagen heeft? Kom af van het kruis, anderen hebt ge verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Hij wordt van God verlaten als die 3 uur durende nacht bij klaarlichte dag over het kruis valt. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat een lijden is dat voor de Heere Jezus geweest. Wij kunnen dat niet peilen, gemeente. Wij kunnen daar alleen maar, als we er iets van verstaan, in stille verwondering opstaren. Wat zien we in dat bittere lijden? In dat leeg drinken van de lijdensbeker. Als het ware slok voor slok. Wel, daarin zien we niet slechts dat Gods toorn zwaar is, dat ook. Maar daarin zien we vooral toch dat de Heere Jezus Christus de eer van zijn vader en het heil van zijn kerk zo lief had, dat hij die beker wilde drinken. Want hier in de woorden van onze tekst straalt ten volle de bereidwilligheid van Christus. Die was er van eeuwigheid af. Die was er ook toen hij worstelde en bloed zweette in de hof, smekend of de beker voorbij kon gaan. Maar nu straalt die bereidwilligheid van Christus in deze koninklijke woorden zo heel duidelijk door. De beker die mij de Vader gegeven heeft. In het oorspronkelijk wordt een werkwoordsvorm gebruikt die laat zien die de Vader mij onafwendbaar gegeven heeft. Dat staat vast. God wil geen andere weg. En nu wil ik die drinken. En nu zal ik die drinken. En als ik goed gelezen heb, dan hoor ik er ook nog in. En nu mag ik die drinken. Volkomen bereid, zonder de minste aarzeling, om die beker te drinken. Waarom? Omdat de eer van zijn vader, het geschonden recht, de bevlekte heiligheid, de versmade goedheid en genade van God hem zo lief waren, dat hij al die deugden van zijn vader wilde herstellen. En als het dan nodig was dat hij de drinkbeker moest drinken, dan wilde hij die drinkbeker ook drinken met de liefde van heel zijn hart. Maar dat was het niet alleen. Het was ook dat hij door die drinkbeker leeg te drinken, die lijdenskelk tot de laatste druppel toe te legen, ook de toorn weg zou nemen voor zijn kerk. Want vergeet u het niet vanmorgen. Die toornbeker, die lijdenskelk, wordt bij iedere slok leger. En als straks Jezus Christus het als het ware als een triomfroep van het kruis roept, het is volbracht. En daarna zijn geest mag overgeven in de handen van zijn vader. Op dat moment is de toornbeker en de lijdensbeker leeg. Alles, alles is voldaan. Er zit geen druppel meer in. Kijk, en als je daar nu door genade een blik in mag slaan. Enerzijds wat we net aanstipten, dat je de beker van toorn verdiend hebt. Dat het lijdensevangelie ons zo duidelijk laat zien wat de zonde veroorzaakt en welke straf de zonde waard is. En dat God de zonde niet ongestraft laat. Ik heb die beker verdiend om hem leeg te drinken tot de bodem toe. Dat is het ene. Maar als mensen die van zichzelf nu weten en dat inleven, dat ze die toornbeker verdiend hebben, en al is het nog zo van verre en misschien door allerlei vragen en nevels heen, een blik mogen slaan op koning Jezus. In zijn liefde, waarmee hij zichzelf gaf aan het kruis en de lijdenskelk leegde, dan zegt dat grote kruiswoord, het is volbracht ten diepste één ding. De toornbeker is leeg. Wel eens mogen blikken in een lege toornbeker, die leeg gedronken was tot de laatste droesem toe door Jezus Christus. O, ik weet het, er zijn kinderen van God die zo ver nog niet kunnen komen, die dat heilgeheim niet verstaan, al verlangt hun hart ernaar. Maar mijn beste vriend, het is zo'n zegen. Als we nu door genade helemaal aan het eind met onszelf mogen komen en mogen gaan zien, die toornbeker, die ben ik nu waard. Om het anders te zeggen, zoals die verloren zoon het uitdrukt: ik ben niet meer waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden, maar waard om de toornbeker aan de lippen gezet te worden. Kijk, als dan het oog gevestigd wordt op hem die gekomen is, die zichzelf heeft overgegeven, en de beker toen hij schuimend met de verschrikkingen van de toorn van God en het lijden dat daarmee gepaard ging niet heeft geweigerd, maar in grote eenzaamheid en in ontzaglijke benauwenis die beker leegdronk tot de laatste druppel toe. Kijk, dan mag Gods kerk wel eens blikken in een lege beker. Een toornbeker die leeg gedronken is door Jezus Christus, de Zoon van God. Een lege beker. Maar toch ook, en dat willen we tenslotte nog even aanstippen, doordat hij die beker geleegd heeft, is er een andere beker gevuld. De toornbeker en de lijdensbeker, die heeft hij leeg gedronken door zijn bittere lijden. Maar tegelijkertijd heeft hij de beker der verlossing, of de beker des heils, zoals zij ook wel genoemd wordt, heeft hij gevuld, opdat allen die oprecht om hem verlegen zijn, die oprecht naar hem hongeren en naar hem dorsten, daaruit drinken mogen. Want laten we het niet vergeten, zo spreekt het evangelie in zijn klare taal. Jezus Christus heeft niet alleen de toorn gedragen, niet alleen aan het recht van God voldaan, maar hij heeft ook de genade verworven. En daarom is er bij die roep op Golgotha's heuvel, het is volbracht, een lege lijdensbeker. Maar tegelijkertijd vult God de beker des heils. Want Christus heeft nu voor de straf, voor de zonde betaald en de straf op de zonde gedragen. En daarom kan God nu weer in genade op mensenkinderen neerzien. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Kijk, dat staat boven de beker van verlossing, de beker van het heil geschreven. Wat is die beker van het heil nu? Wel, daar kunnen we vanuit het woord op verschillende manieren over spreken. Laat het duidelijk zijn: door de dood en het lijden van de Heere Jezus is die beker gevuld, tot de rand toe gevuld met vrije genade. En boven die beker staat dat God in gunst zijn lust vindt, of Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En hoe krijg je daar nu deel aan? Hoe krijg je nu deel aan die beker? Anders gezegd, hoe mag een arm zondig mensenkind die beker nu aan de lippen zetten? Wel, laat het duidelijk zijn dat de Bijbel laat zien dat gebeurt door woord en geest. Want alle dingen die de Heere ons wil leren, leert Hij door woord en geest. En dan gaat het woord van de Heere door de Heilige Geest zijn kracht doen. Dan worden we arm. Dan worden we verslagen van geest en verbroken van hart. Maar in die verslagenheid van geest en die verbrokenheid van hart leren we ook hongeren en dorsten naar Jezus Christus. Dat is dus het belangrijke werk van de Heilige Geest, wat Hij door het woord doet. Hij maakt arm en verslagen, hongerig en dorstig. Kijk, en wanneer hongerige en dorstige mensenkinderen, die nu zichzelf af moeten schrijven, wanneer ze op zichzelf zien en op hun zonde zien, maar wie haar toch zo uitgaat naar de Heere en naar de kennis van zijn genade, die bedroefd zijn over de zonde en het bij de zonde niet meer vinden kunnen en hunkeren naar het licht van Gods verlossing, dan wil de Heere door zijn woord en door zijn geest laten zien dat er bij hem nu een volle beker van verlossing en van heil is. En dan zet de Heere wel eens, als het woord krachtig wordt toegepast aan het hart, zo die beker aan de lippen. En dan mag je een teug nemen van het verlossende evangelie van genade. En smaken en zien dat de Heere goed is. Kijk, en wanneer we nu in ons leven iets van die dingen kennen, al is het misschien op het ogenblik nog zo donker en al zijn er nog zoveel vragen, dat we als arme zondaren door de Heere zijn opgezocht. En in het woord, in het heilig evangelie, Gods genade gesmaakt hebben. En geproefd hebben dat de Heere goed is. Dan worden zulke mensen vanmorgen aan de tafel van de Heere genodigd. Opdat ze ook aan die tafel weer versterkt en bemoedigd mogen worden. Want daartoe heeft de Heere toch voor zijn volk, voor hongerige en dorstige mensen, het avondmaal ingesteld. Opdat zij in de zwakheid van hun geloof, zegt het formulier, gesterkt en ondersteund zouden worden. O, laat het duidelijk zijn. Zulke mensen, roept de Heere, hoe arm en hoe bestreden alles ook kan liggen. Hoe ver misschien de dingen weg liggen. Hij wil komen in de tekenen van brood en wijn. En Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht. En dan is er bij de Heere alles te vinden. Want die beker die Hij verworven heeft door de torenen beker leeg te drinken, die beker van het heil, is een volle beker. Daar ligt al het werk van de Heere Jezus Christus in uitgeperst, als ik het zo zeggen mag. En elke druppel uit die beker is een genadegave van Hem. Er is genade bij Christus om het donker op te klaren. Er is genade bij Christus om die hemelhoge schuld uit te wissen. Er is genade bij Christus om ons van de kronkelwegen waarop we ons bevinden af te brengen en onze voeten te richten op de paden des vredes. Er is genade bij Christus om de kracht van de inwonende zonde, waar we zo onder gebukt kunnen gaan, te doden. Er is genade bij Christus om de moedeloosheid te verdrijven en moed en krachten te geven aan hen die hopend op Hem wachten. Er is genade bij Christus terwijl alles zo dor en ingezonken ligt, om harten weer brandende te maken. Er is genade bij Christus om het woord, wat vroeger zo sprak, maar wat nu zo onder het stof en onder de as lijkt te liggen, weer nieuwe gloed en nieuwe glans te geven. Er is genade bij Christus om mensen die zo vastzitten los te maken uit de banden van de dood. De beker der verlossingen is vol. Want Christus heeft de beker van lijden en van toorn ten volle leeg gedronken. Om die beker der verlossing tot de laatste druppel toe te vullen. En dan vallen er van die beker wel eens druppels op verslagen harten. En op mensen die bedroefd zijn van geest. Opdat ze in hem al hun heil en al hun zaligheid zouden zoeken en zouden vinden. O, wanneer deze dingen in ons leven door de genade van God te vinden zijn, hoor dan de stem van de grote koning, die grotelijks begeerde met zijn discipelen het paascha te eten eer dat hij zou lijden. En die het nu hij de lijdensbeker geleegd heeft, zegt tot allen die zijn naam ootmoedig vrezen: ik heb grotelijks begeerd uit deze beker met u te drinken. Komt, eet en drinkt. Want alle dingen zijn gereed. Amen. Wij willen nu ter inleiding van de bediening en de viering van het heilig avondmaal het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Het gedeelte wat begint met ten andere. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar al dus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die de voorvader in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde, één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt. Alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles zouden verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze hemelse voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover het formulier voor de bediening van het avondmaal. Wij willen voor de bediening nu eerst nog zingen uit Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schare. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. Wie God zoekt zal hem prijzen, zo leef uw hart doors hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Psalm 32, het 13e vers. Er is aan deze tafel nog één plaats, zo er nog iemand met ons aan deze tafel de dood des Heren wenst te verkondigen, dan is daar gelegenheid. Deze tafel beginnen met het smeken om Gods zegen. Heren, wij zijn rond deze tafel bijeen. En u weet hoe de dingen leven in ons hart. Mogen wij elkaar aan het begin van deze avondmaalsbediening aan u, de Heere, opdragen. En wil u dan zelf, Heere, in het midden van ons zijn. Wil u het nuttigen van de tekenen van brood en wijn met uw goddelijke gunst en zegen bekronen. Weer de Satan, die ook in deze dienst, zoals in alle andere diensten, de stille, storende aanwezige kan zijn. Wil u geven dat het zo mag zijn zoals de psalmdichter het zegt. Gij richt de tafel toe. Tegenover mijn wederpartijders. De wederpartijders stonden buiten. Ze konden alleen maar toezien. Hoe gij uw volk onthaalde, rust gaf en vrede gaf. Heere, wil het zo maken en wil zo in ons midden zijn. We vragen dat niet omdat wij het verdienen. Want aan onze kant is de toornbeker verdiend. Maar wil u het doen om Jezus Christus, die de lijdensbeker dronk, om de beker des heils aan de lippen te zetten van hen die dat nooit verdienen. Heere, zegen ons. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. De beker van de Vader die Christus moest drinken, is ook een beker die hij leeggedronken heeft opdat hij zijn kerk, de beker van liefde, aan de lippen zou zetten. Want die beker der verlossingen, zoals die in de schrift genoemd wordt, of de beker des heils, zoals hij ook wel heet, is ook een beker van liefde. Want alle geestelijke vruchten, elk genadebewijs vloeit voort uit de liefde van God. En daarom, zo zouden we het kunnen zeggen, die beker des heils wordt gedragen door de liefde van God, door zijn eeuwig welbehagen. En daarom is die beker ook een beker van liefde. En ieder die uit die beker mag drinken, mag wel eens iets ervaren van de liefde van God. Het is zo waar wat Johannes zegt in zijn eerste brief. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. En wanneer de beker uitgereikt wordt, en ook wanneer het heilig avondmaal gevierd wordt, dan is dat allereerst en alleen te verklaren vanuit de liefde van God. Daar kan de vraag bij rijzen, wat heeft een drie-enig God bewogen om mensen zoals wij zijn, zijn gunst en zijn liefde te schenken. En naarmate iemand die de Heere vreest zich meer leert kennen, naar die mate wordt dat meer een zaak van grote verwondering. Heere, dat u naar mij wilt omzien, want laten we eerlijk zijn. Wanneer de Heere voor het eerst in het leven begint te werken, ja, dan zal er toch kennis zijn van zonde en ongerechtigheid. Maar als we terugblikken, zeggen we, wat was het toen ondiep? Wat ontbrak er toen nog veel aan? Bovendien, een kind van God doet zonde die een onbekeerde niet kan doen. Een onbekeerde kan niet zo zondigen tegen de liefde en tegen ervaren genade als iemand die de genade van de Heere kent. En dat kan de grootste smart zijn. Als je weer eens opnieuw ontdekt wie je bent en wie je blijft. In je verloren bestaan. Met alle weerbarstigheid en schuld die er in je leven is. Met de inwonende zonde die het soms zo voor het zeggen heeft. Vaak veel te veel voor het zeggen heeft. Wel, dan is het een wonder als de Heere weer terugkomt. En waaruit kun je dat verklaren? Ach, te verklaren is het eigenlijk niet. Het is alleen maar te bewonderen dat de Heere dat doet in zijn liefde. En dat hij die beker van heil en van liefde niet slechts een keer uitreikt, maar dat doen wil in het strijdperk van dit leven, keer op keer. En zijn kerk wil bemoedigen en onderwijs wil geven, dieper wil laten zien wie ze zelf zijn en meer wil tonen wie hij is in Christus Jezus. En als dat weer eens opnieuw open mag gaan, de beker van liefde aan de lippen gezet wordt. Hij heeft ons eerst lief gehad. Ja, dan stroomt het hart ook vol van verwondering en ook van wederliefde. Want Johannes bedoelt natuurlijk niet te zeggen met die bekende woorden, hij heeft ons eerst lief gehad, dat het daarbij blijft in het leven van een kind van God. Nee, wanneer die liefde komt en afdaalt in het hart, wanneer we die beker van liefde door genade aan de lippen mogen zetten en eruit mogen drinken, dan doorstroomt de liefde Gods ons leven. En dan leeft het in je hart, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijne sterkte. En dan nog één ding. Die liefde richt zich op God drieënig. Die liefde richt zich op God zoals hij is in zijn hoogheid, majesteit, in zijn goedheid en in zijn genade. Maar wat we nu meer van de Heere gaan leren, gaan we meer zicht krijgen op dat onderscheid in God. Dat God niet maar God is, ik bedoel het in alle eerbied, maar dat God ook de drie enige is. Dan gaat er licht vallen over Christus en over zijn verdienst. Dan krijgen we Christus lief voor alles wat hij gedaan heeft en voor wie hij geweest is. En in Christus krijgen we de Vader lief. Want de Vader is het die Christus zond naar deze wereld. Die o diep ontroerende gedachte zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En die zijn kerk met hem alle dingen schenken wil. Dan krijgen we ook de Heilige Geest lief. Want het is de Heilige Geest. Wiens persoon misschien doorgaans het laatste gekend wordt in het leven der genade. Maar die het eerste werkt. Die eerste ritselingen van de droefheid naar God. Van het zoeken van de Heer, dat is al het werk van de Heilige Geest. Kijk, wat is er dan veel te verwonderen en te bewonderen, wanneer we door de schaduwen heen meer en meer gaan zien van Christus en van de Vader en van de Heilige Geest. Wat ga je dan bij de kelk des heils zijn naam vermelden en het van harte zingen, zoals het ook staat in Psalm 116, het eerste vers. Die God heb ik lief, niet omdat ik hem eerst heb lief gehad, maar omdat hij mij heeft lief gehad. Laten we dat ook samen zingen, Psalm 116, het eerste vers. is aan deze tweede tafel nog plaats, zo er zijn die met ons de dood van hem die de beker dronk om de beker te geven willen gedenken, dan is daar aan deze tafel nog gelegenheid. De Heere roept hen die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden, maar het zoeken bij die ene. Zo er met ons zijn, dan roept hij ook hen hier vanmorgen. Indien er niemand is, dan is deze tafel de laatste tafel. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doet dat totdat hij komt. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. We hebben aan het begin van de prediking van vanmorgen gezien. Die beker is allereerst in het licht van de oudtestamentische woorden de beker van de toorn. En daarom wordt ook altijd gesproken over de beker van Gods toorn. U leest, voor zover ik heb kunnen nagaan, althans nergens in de Bijbel, de beker van de toorn van de Vader, behalve hier, uit de mond van de Heere Jezus. En dat is van grote betekenis. Want dat betekent dat, terwijl in de oudtestamentische tijd de profeten God in zijn majesteit en in zijn macht moesten verkondigen te midden van de heidenvolken, dat ze moesten aanzeggen dat wanneer de goddelozen in goddeloosheid voort zouden gaan, de beker van de toorn hun deel zouden zijn, dat zou het deel huns bekers zijn. Zegt de Heere Jezus, ja, die toorn van God, zelfs in de volle mate, zal ook mijn deel zijn. Ik moet de beker van de toorn drinken, maar het is de beker die de Vader mij gegeven heeft. Daar zitten vele diepe gedachten in. Ik wil er een enkele aanstippen vanmorgen. Allereerst deze. Dat betekent niet dat die toorn minder is. Het is de volle toorn van een vertoornd God die Jezus Christus heeft moeten dragen. Die beker tot de laatste druppel toe heeft moeten leegdrinken. Maar in het geven van die zware beker had God vaderlijke bedoelingen. God bleef toch vader. Hij kon zijn vaderhart niet verloochenen. En waar blijkt dat nu uit? Dat God bij het geven van die beker aan Christus toch vaderlijke bedoelingen had. Vooral ook hierin. Dat God de Vader zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Opdat wat? Opdat zondaren tot zijn kinderen zouden kunnen worden aangenomen. Zondaren van wie het geld, zoals het van ons allen gezegd is, bij het moment van onze doop. Dat wij van nature kinderen des torens zijn. God neemt ze om Jezus Christus verdiensten aan tot zijn lieve kinderen. Gods vaderhart blijkt juist ook hier. En daaruit komt dan ook nog een ander element naar voren, zo heel duidelijk. Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zegt de apostel. Dan voegt hij daaraan toe, zal hij dan om zijnentwil ook niet alle dingen schenken? Ja, inderdaad, het leegdrinken van de lijdensbeker door de Heere Jezus Christus betekent dat de beker der verlossing en de beker der genade vol is. We hebben daar al iets van gezegd. Ik zou dat alleen willen onderstrepen hier aan deze tafel door te zeggen. Dat wat nu in de tekenen van brood en wijn wordt afgebeeld en wordt verzegeld. Het dierbare lijden en sterven van koning Jezus. Dat bevat een volheid aan genade. Daar kun je zomaar niet over uitgedacht raken. Geen wonder dat mensen die daar veel van gezien hebben, daar dikke boeken over geschreven hebben, het zien op Jezus. En daar eigenlijk nog het gevoel hadden aan het eind, ik heb er nog maar iets van gezegd. Wat wil God schenken? Wel, God wil genade schenken. En genade betekent vrije gunst aan zondige mensen bewezen. Bedekking van de schuld. Verzoening van de zonde. Kracht om tegen de zonde te strijden. Moed. Te midden van de moedeloosheid die je te midden van de aanvechtingen zo vaak kan overvallen. Hulp, als je je zo hulpeloos weet voor het aangezicht van een heilig en van een rechtvaardig en van een barmhartig God. Maar dat is het niet alleen. God wil ook in de levensomstandigheden vanuit het werk van Christus aan zijn kinderen alles geven. Wanneer we een kruis moeten dragen. Wanneer de dingen in ons leven anders gaan dan wij zelf zouden willen. Wanneer wij soms een lijdensbeker moeten drinken. God wil alles geven. Zelfs als onze kracht ontoereikend is. Hij zegt het. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat een fontein gaat er open niet in het lijden en sterven van die gezegende Heere Jezus Christus. Het is eigenlijk geen wonder dat de profeet Zacharia, die daar van verre iets van gezien heeft, dat de Zoon van God, ja God zelf doorstoken zou worden, dan zegt hij, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn in Jeruzalem tegen de zonde. En tegen de onreinheid. Die heilsfontein is geopend doordat Christus de lijdenskelk de toornbeker dronk. En als we dan met al deze gedachten zo mediterend een ogenblik tot onszelf inkeren, dan blijft dit over. Bij die kelk, bij die beker, bij dat brood, waarvan zal ik spreken? Van mijn bekering, van mijn geloof, van mijn oefeningen in het geestelijke leven, van mijn strijd, van mijn vragen, van mijn aanvechtingen, nee. Ik moet het leren om dat woordje mijn in zekere zin maar op de tweede plaats te zetten, of wat mij betreft op de derde plaats. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Dat is een gezegende avondmaalsdienst. Als je eigen naam eraan gaat en je bij jezelf niets meer overhoudt en alleen maar overhoudt zijn naam, Jezus. Zaligmaker, koning der koningen, Heere der heren, de man van smarten, die de toornbeker en de lijdenskelk dronk. En dat voor mij. Amen. Willen we samen nu deze bediening besluiten met dankzegging en gebed. En aansluitend zingen we uit Psalm 116, het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. 116, het zevende vers. Maar laten we eerst samen de Heere bidden en danken. Heere, het is onuitsprekelijk. En gij roept uw knechten om het onuitsprekelijke te zeggen. Dat is een onmogelijk werk. En toch een schoon werk, omdat u zelf woorden wilt geven. En nu bidden we, Heere, u die woorden gaf, wil u niet alleen woorden geven die gesproken werden, maar die woorden ook toepassen en zegenen in ons hart, opdat wij u mogen kennen, meer en meer mogen kennen, en die gezegende koning Jezus Christus mogen kennen. En wil u laten zien dat er in die beker van de verlossingen, in de beker van het heil, zo'n fontein geopend is. Die is nooit uit te putten. Die brengt altijd weer nieuw water op. Die wordt, wanneer wij daarin mogen, we daaruit mogen drinken, wanneer wij ons daarin als het ware mogen baden, niet armer. Die is eeuwig vol. Heere, geef dat we uit die fontein veel mogen putten, nu, maar ook verder deze dag. Heb dank voor het goede wat u gaf, ook in deze dienst, voor de ondersteuning die u gaf. Wil u het alles zegenen voor hen die aankwamen aan de tafel des Heren, maar ook voor hen die niet aankwamen, in het bijzonder voor hen die niet aan konden komen, en met verdriet in hun hart en met vragen in hun binnenste in de bank bleven zitten. Heere, ontferm u over hen en ons allen. En laat ons onze namen verliezen, maar de ene naam overhouden, zijn naam vermelden. Dat kan nu alleen maar in gebroken taal. Dat is nu ook alleen maar stukwerk. Maar bij u, straks, zal uw kerken ten volle zingen. Heere, leer ons die lofzang hier in beginsel, door uw genade. Amen.
Thank you.
eindigen we nu met het slot van het formulier en ook met het dankgebed aan het einde van het formulier. Geliefden in den Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 16, het derde vers. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.